Dat gaat beter, denk ik, ja. Namens de kerkenraad heb ik dus voor u de volgende afkondigingen. Maandagavond is er geen catechisatie meer. Dinsdagmorgen is de paasviering van de vrouwenvereniging. Dinsdagavond is er gebedskring. Woensdagmiddag is er vijfkleurenclub. Woensdagavond is er bijbelcursus. In de voorkerk liggen lijsten klaar voor de paasactie. We hebben nog chauffeurs en jeugd nodig om te bezoeken op Goede Vrijdag van 10 tot 12. Goede Vrijdag is er een kerkdienst om 7:30 waarin dominee Volkers voorgaat. Eerste paasdag 's morgens is er zingen voor de dienst en de avonddienst. Tweede paasdag is de belijdenisdienst. Er zijn in deze dienst 3 collecten, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor het instand houden van de eredienst. De tweede is voor de predikantsplaats. En de collecte bij de uitgang is voor de bijdrage in de energiekosten. Vergeet u ook niet de zending evangelisatiekist bij de uitgang. Van harte deze collecten bij u aanbevolen. De Heere zegenen u en er zegenen ook uw gaven. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader. En van Jezus Christus onze Heer. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten we samen zingen Psalm 84 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 84 vers 1, hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, en ook vers 2, zelfs vindt de mus een huis. Psalm 84 vers 1 en vers 2. Gemeente, ook vanavond doen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We zingen daarna Psalm 108 en daarvan het eerste vers. Psalm 108 vers 1. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108 vers 1. Na de belijdenis van het geloof. En ieder van u spreekt dan met mij in zijn of in haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor deze avond vindt u in Lucas 23 en we lezen daarvan de eerste 12 versen. Lucas 23, vers 1 tot en met 12. En de tekst voor de preek is dan de versen 6 tot en met 12. Dus we lezen vanaf vers 1 en de tekst is vanaf vers 6 tot en met vers 12. Laten we, gemeente, luisteren naar het heilig woord van de Heere onze God. En de hele menigte van hen stond op en leidde hem naar Pilatus. En zij begonnen hem te beschuldigen en zeiden: wij hebben ontdekt dat deze het volk afvallig maakt en dat hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer en dat hij van zichzelf zegt dat hij Christus de koning is. Toen vroeg Pilatus hem: u bent de koning van de Joden? En u antwoordde hem en zei: u zegt het. Pilatus zei tegen de overpriesters en de menigte: ik vind geen schuld in deze mens. Maar zij drongen des te sterker aan en zeiden, hij hitst het volk op door in heel Judea onderwijs te geven. Van toen hij begon in Galilea tot hiertoe. Toen Pilatus nu van Galilea hoorde, vroeg hij of die mens een Galileër was. En toen hij te weten kwam dat hij uit het machtsgebied van Herodes afkomstig was, stuurde hij hem naar Herodes toe, die ook zelf in die dagen in Jeruzalem was. En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij. Want hij had al lange tijd gewenst hem te zien, omdat hij veel over hem gehoord had. En hij hoopte een of ander teken te zien dat door hem gedaan zou worden. En hij ondervroeg hem met veel woorden, maar hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen. En toen Herodes samen met zijn soldaten hem gehoond en bespot had, deed hij hem een sierlijk gewaad om en stuurde hem terug naar Pilatus. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar. Voor die tijd leefden ze namelijk in vijandschap met elkaar. Tot zover de schrift en ook de tekstlezing. Laten we ons samen verootmoedigen voor de Heere en hem bidden om zijn zegen. Laten wij bidden. Getrouwe eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u roept ons samen hier, omdat u zelf ons ontmoeten wil. Het is waar, Heere, u bent overal, alom tegenwoordig. Maar dan toch wel heel in het bijzonder hier, als gemeente die naar uw naam is genoemd, samenkomen of op afstand met deze dienst verbonden mogen zijn. Daar waar de bediening van de verzoening plaatsvindt, waar u ons ontmoeten wil, ons tegenkomt in het kleed van uw woord. Op de deur van ons hart klopt, ons aankijkt, ons aanspreekt. En heren, dan bidden we om geopende oren, om open harten, door de kracht van uw Heilige Geest. En dat deze dienst, heren, inderdaad mag dienen daartoe dat we gaan zingen. Zingen van u. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en uw lof bereid. Omdat hij gekomen is, Jezus Christus, die volkomen u gediend heeft, zonder enig gebrek, zonder verkeerde gedachten, zonder verkeerd woord, zonder verkeerde daad. Maar juist zoals de onschuldige ter dood veroordeeld is, opdat er vrijspraak zou zijn voor zondaren die door hem de toevlucht tot u nemen. Heer, we bidden. Kom met uw geest en laat hem schitteren, Jezus Christus, uw Zoon. Omdat we van hem zingen zouden, ja van u de drie enige God. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Omdat u het waard bent. Omdat u die God bent die omziet naar zondaren. Die het verlorene zoekt. Die getrouw is zelfs als wij ontrouw zijn. Die ons leiden wil door uw woord, troosten wil en kracht wil schenken. Heren, wees zo zelf onze leidsman. En zegen ons als we hier samen zijn. We bidden, Heren, voor elkaar. Ook in alle omstandigheden van het leven. U kent onze strijd, onze moeite. U weet van onze zorg en onze blijdschap. Heren, we mogen samen ook als gemeente alle dingen bij u brengen. Als er zegeningen zijn, Heere, we danken u. En we bidden, laat het juist ook aan uw voeten bij u de grote gever brengen. Maar ook, Heere, als er moeite zijn en zorgen, dat het leven door diepe dalen heen gaat, wilt u zelf dragen, u ontfermen in rouw, in ziekte, in eenzaamheid, in noden, Heere, die er zoveel kunnen zijn, dat we onmogelijk ze allemaal hier nu noemen kunnen, maar u weet ervan. Heer, we bidden en leggen elkaar zo in uw handen neer. Hoe het geheel van deze gemeente dragen we aan u op, Heer. We bidden voor de broeders van de kerkenraad, voor uw dienaar aan deze plaats, verbonden samen met de zijnen. Wilt u ze nabij zijn, Heer, en Wilt u ze tot een rijke en heerlijke zegen stellen al hier. Dat uw gemeente ook hier gebouwd wordt. En dat uw naam, uw huis vol zal worden. Dat uw naam verheerlijkt zal worden. Heren, dat bidden we voor uw kerk hier ter plaatse. Maar in ons land, ons volk, maar ook in Europa, ja wereldwijd. En dan in het bijzonder bidden we heren voor de vervolgde kerk. En dan vanavond in het bijzonder voor China. Als de Chinese overheid elke burger goed in de gaten houdt en het lastiger en lastiger wordt om ongezien samen te komen, kleinere groepen noodzakelijk zijn. Of moeten sluiten zelfs kerkdeuren. We bidden, heren, voor hen die juist ook op moeten passen voor alle mensen om hen heen, omdat de overheid stimuleert dat huisgemeenten gerapporteerd worden. We bidden, heren, juist als het doorgeven, het overdragen, het onderwijzen van de jeugd zo moeilijk geworden is, omdat iedereen die een kerk bezoekt geregistreerd moet zijn en minimaal 18 jaar. En toch, heren, wilt u uw kerk daar bewaren en bouwen. U hebt toch zelf beloofd dat zolang de zon en de maan er zullen zijn, uw naam zal voortgeplant worden van kind tot kind. Maak het waar, hier, maar ook daar. En wil, heren, uw gemeente bouwen, dwars door de verdrukking en vervolging heen. Zo hebt u toch door de eeuwen heen gedaan. Wil het ook daar doen, heren. Wil allen die vervolgen tot inkeer brengen. Wil de gemeenten, huisgemeenten daar in China bouwen. En wilt u ze leiden, heren, door uw geest en woord. En dat zo nochtans, ondanks dat ze tegengewerkt worden, u hen toch als getuige daar stelt, opdat ook anderen toegebracht worden. Heer, zo leggen we heel de wereldkerk in uw handen neer. We bidden, Heer, zo voor onze overheden. Van deze plaats, van de provincie, van ons land. Ontfermt u zich, Heer, over deze wereld waar zoveel noden en zorgen zijn, waar oorlogen zijn. En dan bidden we in het bijzonder ook voor Israël, uw oude bondsvolk. Geef dat de gijzelaars die nog vastzitten vrij zullen komen. Wilt u, Heer, in alle zorgen en noden zijn. Wijsheid geven ook aan de overheden, al daar, ja, de overheden wereldwijd. Maar wilt u uw beschermende hand over Israël uitbreiden. Maar, Heer, ook de volken daaromheen gedenken. Wilt u uw oude belofte, Heer, die al zo lang in uw woord staat, vervullen. Dat al zo geheel Israël zalig zal worden. Maar we bidden ook om uw evangelie en de vrucht daarvan in de volken daaromheen. Heren, wilt u uw naam verheerlijken, nochtans, en zo uw woord vervullen. Zo bidden we, heren, voor elkaar. Of wat zijn we afhankelijk van u? Wij hebben niks. We kunnen het ook niet. Maar we zien omhoog. Heren, hoor ons. Niet omdat wij het verdienen, maar in Jezus' naam alleen. Amen. We gaan met elkaar zingen, gemeente, ter voorbereiding op de preek uit Psalm 41. Psalm 41 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 41 vers 3 in plaats van troost. Vervolgt mij is vijand blamen. En ook vers 4 zijn mompelen samen. Vervuld met bittere haat. Psalm 41 vers 3 en vers 4. Lucas 23 dus, vanaf vers 6 tot en met vers 12. Christus voor Herodes staat boven de preek. Christus voor Herodes. Drie gedachten of aandachtspunten allereerst. Gewenst. Ten tweede bespot. En ten derde zwijgend. Allereerst dus gewenst als Herodes de Heer Jezus graag wil zien. Hij is erg blij als hij Jezus ziet, staat er. Ten tweede bespot, dat slaat al heel snel om in bittere spot. En ten derde zwijgend, als Christus zwijgend voor Herodes staat, maar ook zwijgend tegenover zijn beschuldigers die hem heftig staan te beschuldigen. Dus Christus voor Herodes, allereerst gewenst. Gemeente, wat zal Pilatus gedacht hebben? Misschien wel iets van, komt dat even goed uit? Kunnen wij ook wel eens hebben, toch? Als je het hebt over iemand, jongeren, en je hebt diegene nodig, en je praat en je zegt tegen elkaar, tjoh, als die er nou zou zijn, zou fijn zijn, want dan kunnen we dit of dat vragen. En met dat je het erover hebt, dan komt diegene binnenstappen, je hoort de voetstap op het grind of de deur gaat open en diegene staat er. Dan zeg je, tjoh, komt dat even goed uit? We hadden het net over je, we hadden het net over u en nou ja, dan kun je vragen wat je wilde vragen. Misschien zoiets dat Pilatus dat denkt, komt dat even goed uit? Dat Herodes in Jeruzalem is, want wat moet hij met die man die voor hem staat? En die man, dat weten jullie ook wel, die voor Pilatus staat, dat is de Heer Jezus. Pilatus loopt eigenlijk vast. Wat moet hij met Jezus? Wat zal hij doen met hem? Ergens op een andere manier zou je trouwens kunnen zeggen dat dat wel de vraag is van ons leven ook. Voor ons. Wat doen wij met de Heer Jezus? Dat is de vraag toch voor vandaag. Dat is de vraag als we straks zullen staan voor Gods rechterstoel. Wat hebt u met mijn zoon gedaan? Wat hebt u met de Heer Jezus gedaan? Maar ja, Pilatus, die weet eigenlijk geen weg. Wat moet hij met de Heer Jezus Christus? Hij wil eigenlijk van hem af. Hij wil het dossier sluiten. Het is een wat lastig dossier met een lastige vraag. Hij had eerst al geprobeerd, lezen we in een andere evangelie, om tegen de Joodse leiders te zeggen, zoek het zelf uit, doe het zelf maar, los het zelf op. Dan ben ik er vanaf, maar ze hebben tegen hem gezegd, dat gaat niet, wij kunnen dat niet en wij mogen dat niet. We hebben u, Pilatus, nodig om deze Heere Jezus ter dood te laten veroordelen, want dat wilden ze. Dat kunnen we niet zelf, dat moet u doen. En dan Pilatus die onderzoek doet, die opmerkt, ik vind geen schuld in deze mens, vers 4. En die durft hem toch ook niet vrij te laten, want ze dringen maar aan en hij hitst het volk op. En wat moet hij nou precies? En dan hoort hij dat de Heer Jezus vanuit Galilea komt en dat is het machtsgebied van Herodes. Daar is hij juridictie over. En Herodes, hoe verzin je het, is ook nog in Jeruzalem. Komt dat even goed uit, zeg. Pilatus, die zou je kunnen zeggen, hanteert de tactiek van het kastje naar de muur. En jongens en meisjes, die tactiek die kennen jullie ook wel, denk ik maar zo. En dan ga je, je wilt iets, je wilt graag iets en je gaat naar papa toe. En je vraagt aan papa, mag ik dit of dat? En papa zegt, vraag maar aan mama. Nou, dat doe je natuurlijk, want je wilt het graag. Dus je loopt naar mama toe en je vraagt, mama, mag ik dat en dat? En mama zegt, vraag maar aan papa. Ja, wat moet je dan, hè? Waar moet je dan heen? Nou, Pilatus zegt eigenlijk, het is me te moeilijk, vraag maar aan Herodes. En trouwens, niet alleen onze kinderen kennen dat. Maar ook wij zelf, als we iets hebben wat lastig is van een bepaalde instantie en je hebt iets nodig of je wilt iets geregeld krijgen en je belt naar die instantie of je stuurt een e-mail en dan zeggen ze, nee, je bent bij mij aan het verkeerde adres, je moet ergens anders zijn. Nou, dan ga je daar naartoe bellen en dan zeggen ze, nee, je moet niet bij mij zijn, maar je moet weer ergens anders zijn en zo van het kastje naar de muur. De vraag is te moeilijk. Het is te ingewikkeld. Iedereen schuift het maar af naar een ander. Nou, zo schuift Pilatus dit dus eigenlijk ook af naar Herodes. Is hij er vanaf? Kan hij het dossier sluiten? Hoeft hij die moeilijke vraag niet te beantwoorden? Hoeft hij niet de toren van de Joodse leiders op zich te laden door de Heer Jezus vrij te laten, maar hoeft hij hem ook niet ter dood te veroordelen, want dat kan eigenlijk niet, want hij is onschuldig. Dus van het kastje naar de muur. Tegelijk, slim als Pilatus is, probeert hij door deze actie, door de Heer Jezus naar Herodes te sturen, ook nog een oud probleem op te lossen, namelijk die vijandschap tussen Herodes en Pilatus. Zo zegt vers 12, voor die tijd leefden ze namelijk in vijandschap met elkaar. Waarom ze ruzie hadden weten we niet, dat ze het hadden weten we wel. Ze konden niet met elkaar door één deur, ze konden niet samenwerken met elkaar. Het was water en vuur tussen hen. Maar Pilatus die denkt, als ik nou Herodes wat erkenning geef. Eigenlijk kan Pilatus het helemaal niet doen. Als rechter in Nederland mag je helemaal niet weigeren recht te spreken. En Pilatus is ook bevoegd. Je kunt je soms terug moeten trekken door een bepaalde familierelatie of een bepaald belang. Maar je moet de zaak die voor je komt, daar moet je uitspraak over doen. Maar Pilatus die stuurt toch door en die probeert tegelijk een oud probleem op te lossen. Als ik nou Herodes wat erkenning geef, dan komt dat misschien goed en zijn opzet lukt. Want op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar. Niet dat ze boezemvrienden werden, bij elkaar op de koffie kwamen. Waarschijnlijk niet, maar wel dat ze weer met elkaar door één deur konden. In ieder geval konden samenwerken met elkaar. Elkaar groeten onderweg. Dus dat lukt. Pilatus en Herodes. En daar gaat de Heer Jezus. Op weg naar Herodes. Het is niet zo lang van de plaats waar Pilatus nu is en Jezus voor hem staat, naar het paleis van Herodes ten westen van de tempel, is ongeveer 10 minuten lopen. En zo komt Christus voor Herodes. Gewenst, het eerste punt. Niet alleen door Herodes dus gewenst, maar ook door Pilatus zelf gewenst. Pilatus wil graag van hem af. En daar gaat hij. Maar ook Herodes dus. Want hij wil de Heer Jezus graag zien. En als hij hem ziet, wordt hij erg blij. Wie is deze Herodes? Want er zijn meerdere Herodesen in de Bijbel komen naar voren. Wel, we hebben het hier over Herodes Antipas. Een zoon van Herodes de Grote. En Herodes de Grote, die kennen we van de kindermoord in Bethlehem. En Herodes Antipas, die kennen we van de moord op Johannes de Doper. Op voorzet van zijn vrouw en dochter heeft hij Johannes de Doper laten onthoofden. En dat heeft Pilatus, of Herodes, al eerder in verwarring gebracht. Want toen kwam de Heer Jezus. En hij deed wonderen, hij sprak bijzonder en dat komt natuurlijk voor Pilatus, dat wordt bekend bij Pilatus. En dan wil hij hier de Heer Jezus graag zien, maar dat wilde hij eerder ook al een keer. In Lucas 9 staat dat. Vers 7, Herodes de Viervorst hoorde al die dingen die door hem, dus door de Heer Jezus, gebeurden. En hij verkeerde in onzekerheid. Herodes was in verwarring. Waarom? Omdat door sommigen gezegd werd dat Johannes de Doper uit de doden was opgewekt. Weer anderen zeiden, het is Elia, weer anderen zeiden, het is een andere profeet. Maar hij is dus in verwarring en zegt in vers 9, Johannes heb ik onthoofd, wie is dan deze over wie ik zulke dingen hoor? En hij probeerde hem te zien te krijgen. Dat is blijkbaar in die tijd niet gelukt, maar Herodes is in verwarring. Is dit nu Johannes de Doper die weer leeft? Of wie is dit eigenlijk dan? Ergens zou je kunnen zeggen, gaat zijn geweten spreken. Later probeert hij de Heer Jezus te doden, althans dat gerucht gaat. Een fariseer komt dat vertellen in hoofdstuk 13 bij de Heer Jezus. Maar dat is nu kennelijk ook over. Hij wil Jezus graag zien en is erg blij als hij hem ziet. Wat een aangrijpende levensgeschiedenis van deze Herodes. Die Johannes de Doper gedood heeft. Terwijl hij hem graag hoorde. Wat is dat intens? Markus 6 staat dat. Dat hij Johannes in achting had. En dat hij Johannes graag hoorde. Markus 6 vers 20. Want Herodes was bevreesd voor Johannes. Omdat hij wist dat deze een rechtvaardig en heilig man was. En hij beschermde hem. En als hij hem aangehoord had, ondernam hij veel dingen en hij luisterde graag naar hem. Hij hoorde hem graag. En toch laat hij Johannes de Doper doden. Dat is aangrijpend. Zijn geweten gaat spreken als hij hoort van Jezus, raakt in verwarring, maar dat is aangrijpend. Hè? Hij hoorde hem graag. Hij ging graag naar de kerk bij Johannes de Doper. Ondanks dat Johannes de Doper echt scherp was. En tegen hem zei, Herodes, die vrouw die je hebt, dat klopt niet, dat is de vrouw van uw broer. Een andere zonde aanwees. Hij hoorde hem graag. Toch brengt hij hem tot zwijgen. Hoe is dat, om dan maar op dit punt een lijn naar onszelf te trekken. Hoe is dat bij ons? Ja, wij doden geen voorgangers. Maar wat doen we met hun woord? Het kan zo zijn, jongeren, dat je geraakt werd in een dienst. En dat je besefte, maar heel mijn leven, het moet echt anders. En dat kan, hè. Dat de Heer het toen in je werkt en dat het echt anders geworden is. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Maar het kan ook zijn dat je ging graag naar de kerk en 's avonds weer naar de kerk en de volgende week weer met verlangen. Maar als je nu terugkijkt, hoe lang is dat al geleden dat dat zo was? Is het toch ergens weggeërfd? Dit toch ergens het woord tot zwijgen, die stem tot zwijgen gebracht. Zou je dan, als we dan daar vanavond mee geconfronteerd worden, zou je dan niet voor de Heere neerknielen en zeggen, Heere, vergeef mij en open mijn hart voor u. Herodes, nu wil hij graag Jezus zien en is hij erg blij. Christus voor Herodes als gewenst man. Waarom wil hij hem graag zien? Wil Herodes nu belijden voor de Heer Jezus de moord op Johannes de Doper? Wil hij erkennen dat hij zondaar is? Verlangt hij de Heer Jezus te zien omdat hij om genade verlegen is? Is de Heer Jezus gewenst omdat hij de middelaar is tussen God en mens? Zijn leven zal geven tot vergeving van zonde, tot eeuwige vreugde. En helaas moeten we op al die vragen zeggen, nee, dat is niet waarom Herodes de Heer Jezus wil zien. En we zullen dan ook zien dat zijn verlangen om Jezus te zien, wat toch een heel mooi verlangen is, maar tegelijkertijd een verlangen is wat heel snel overgaat in spot. En dat brengt ons bij ons tweede punt, bespot. Wat zal Herodes zich gehaast hebben toen hij hoorde dat Jezus kwam? Zullen ongetwijfeld boodschappers vooruit gegaan zijn en tegen hem gezegd hebben, Herodes, de Heer Jezus komt eraan. Wat zal hij opgesprongen zijn van zijn stoel? Eindelijk is het zover. Eindelijk kan ik hem te spreken krijgen. Eindelijk kan ik ook eens vragen wat ik wil vragen. Eindelijk staat hij voor me. En hij vraagt hem met veel woorden. Dat staat in vers 9. Hij vraagt hem over zijn beschuldigingen misschien, maar hij vraagt ook wat hij wil. En dat staat in vers 8. Hij hoopt dat er een of ander teken gedaan wordt door Jezus, dat hij dat zal zien. Hij hoopt dat de Heer Jezus een wonder doet. En hij laat het niet zomaar zitten. Hij vraagt aan de Heer Jezus, u hebt toen die blinde ziende gemaakt. Kunt u dat ook niet eens doen terwijl ik erbij sta? U hebt toen diegene die niet kon lopen, lopend gemaakt. Kunt u dat nu ook niet bij deze doen, dat ik het zie? En zij vraagt hem met vele woorden. Herodes geeft het niet zomaar op, maar hij vraagt en vraagt en vraagt. Maar wat valt dat vies tegen, zeg? Wat valt dat tegen? Hij had er zo naar uitgezien om de Heer Jezus te zien. Hij was erg blij toen hij Jezus zag, maar dat valt even tegen. De Heer Jezus doet niets en hij zegt niets. Waarom niet? Herodes verlangt toch en is toch blij de Heer Jezus te zien. Waarom zegt de Heer Jezus niks? Wel, het gaat in het derde punt over de zwijgende Jezus verder. Maar één aspect komt dan hier al naar voren. En dat is, Herodes die heeft geen belangstelling voor waarheid, voor oprechtheid, voor redding. Herodes is alleen maar nieuwsgierig. Hij wil iets bijzonders zien. Jezus moet iets bijzonders voor hem doen. Een wonder. Dan kan hij weer verder. Kan hij vertellen aan zijn bekende wat hij gezien heeft. Hè? Hij heeft geen belangstelling voor de Heer Jezus zelf. Of voor wie hij is of wat hij doet. Maar de Heer Jezus moet hem eigenlijk entertainen. Hè? wat plezier geven, wat amuseren. En over diegene heeft hij het eerst al eerder gehad. Dit boos, dit zondig en verkeerd geslacht vraagt een teken, zei Jezus. Maar ze krijgen geen ander teken dan het teken van Jona, de profeet. De Heere vraagt waarheid in ons hart als we hem zoeken. En het is waar, die waarheid kan ook zijn dat we belijden aan God. Heere, er is zo weinig waarheid in mijn hart. Maak mij eerlijk. Open mijn hart. Trek mij tot u. Maar de Heere vraagt waarheid in ons binnenste. Het is diep aangrijpend als we hier zien dat Jezus zwijgt. Dan heeft dat ook de betekenis dat de Heer Jezus niets heeft te zeggen tot degene die hem niet echt zoekt. Dit is wat? Ik kan misschien ook wel verwarring geven, maar daar kom ik zo op terug. Maar de Heer Jezus heeft niets te zeggen tot degene die hem niet echt zoekt. Wat een les voor vandaag is het niet. Dat als de Heer Jezus... En die is maar nodig hebben om voor onszelf eigenlijk. Dat hij eerst vooral moet doen wat wij zeggen. Dat Herodes eigenlijk vraagt, van, wilt u een teken doen, dan kan ik weer goede sier maken, kan ik dat vertellen. Dan kan ik verder met mijn leven. Dat we alleen de Heer Jezus nodig hebben om weer verder te kunnen met ons leven. Om iets meegemaakt te hebben. Maar Jezus zelf... Stel dat de Heer Jezus dat gedaan had voor Herodes. Een wonder. Wat had Herodes dan gedaan? Had hij zich dan verootmoedigd voor de Heer? Nee. Kijk naar alle mensen die toen al die wonderen hebben gezien. En ze vroegen meer. Dan gaat de Heer Jezus verkondigen wie hij is. In Johannes staat dat. En dan loopt iedereen weg. En ze zeggen, dit begrijpen we allemaal niet. Het is veel te moeilijk. Ze hebben Jezus niet nodig. Ze hebben zijn redding niet nodig. Als we zo Jezus nodig hebben om door te kunnen in ons leven. Om ons maar hieruit te helpen, daaruit te helpen, daar wat te geven. Dat hebben we meegemaakt. Maar hemzelf niet. Hij is de hoorder van de gebeden. Zonder meer, dat zegt de Bijbel. En tegelijk zegt Jacobus, u bidt en ontvangt niet, want u bidt kwalijk. Omdat u het in uw wellusten, in uw begeerte, in uw leven doorbrengen wilt. En Jacobus schrijft dan, vernedert u voor de Heere, hij zal u verhogen. En als de Heere zwijgt, dan zou Herodes niet juist, nu Jezus zwijgt, zich voor hem hebben moeten verootmoedigen. Voor hem neerknielen. Herodes staat voor Jezus. Hij had zich moeten buigen voor hem. En als we dan merken, als de hemel dicht zit. Hè, en we merken, we kunnen zo snel zelfgericht bidden. Hè, als wij maar geholpen worden. En we mogen alle dingen, grote, kleine, alles bij de Heere brengen. Maar we kunnen ook zo zelfgericht bidden. Als dit maar opgelost wordt, als dat maar enzovoort. Dat we leren belijden voor God, Heere. Leer mij bidden. Vergeef mij ook mijn zonden in het bidden. En schenk mij de Heilige Geest. Dat is de geest van de gebeden. Weet u wat wonderlijk is? Wie echt verlegen is om de Heilige Geest. En daarom bidt. Die zal ontvangen. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Als een vader een kind aan een vader vraagt om een brood, zal die hem geen steen geven. Nou, als u zo zondig bent en u geeft het goede, dan hoeveel te meer zal de hemelse vader de Heilige Geest geven aan degene die hem daarom bidden. Wie verlegen is om de Heilige Geest zal niet beschaamd worden. Hij heeft niets te zeggen tot degene die hem niet echt nodig heeft. En als je dan afvraagt, Heer, heb ik u echt wel nodig? Dan mag je dat ook bij de Heere brengen. Biddend om zijn geest. En ondertussen zien we dat Herodes de Heer Jezus echt niet nodig heeft. Niet echt en echt niet. Want ze staat voor de Heer Jezus en Jezus staat voor hem. En Herodes zegt, doe wat ik zeg. En als u niet doet wat ik zeg, wat gebeurt er dan hier? Dan verandert het direct in spot. Dat is aangrijpend, hè? Als God niet doet wat wij zeggen, dan wat heb je dan aan die God? Herodes staat als een heerser tegenover de Heer Jezus. De Heer had gezegd, ze zullen mij bespotten, en het gebeurt ook. Herodes lacht. Hij gaat tussen soldaten staan zelfs. Als de heerser gaat hij tussen soldaten staan en gaat hem honen en bespotten vanzelf. En ze doen hem een sierlijk gewaad om en sturen hem terug naar Pilatus. Wat moet hij met Jezus? Hij lacht erom. En hij heeft er eerst onschuldig verklaard. Dat staat niet in het gedeelte dat we hebben gelezen, maar wel even verder. Pilatus vertelt dat. Als hij in vers 14 zegt, ik heb in deze mens niets gevonden dat hem schuldig maakt aan de dingen waarvan u hem beschuldigt. En zegt hij in vers 15, ja ook Herodes niet, want ik heb hem naar u toegestuurd en zie, er is door hem niets gedaan wat de dood verdient. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan, ook hier. Jezus is onschuldig, maar Herodes, het boeit hem echt niet wie Jezus is en wat hij doet. Hij is onverschillig tegenover Jezus. Als Jezus niet doet wat hij wil, dan kan hij bespot worden, kan hij gehoond worden, gehaat worden. Dat is wat, hè? Dat in hoe lang zal het geduurd hebben? Een kwartier, een half uur, dat vragen van Herodes, weet het niet. Maar van gewenst, Herodes was erg blij hem te zien, naar ongewenst, bespot en weg met deze. Hij moet gaan. En hij stuurt hem terug naar Herodes. Binnen no time, van gewenst naar ongewenst. Omdat Herodes ten diepste onverschillig staat tegenover de Heer Jezus. Wie is hij voor u? Wie is hij voor jou, Jezus? We zullen niet hardop om hem lachen, hè? Of staan we onverschillig tegenover hem uiteindelijk? Hoewel we trouw naar de kerk komen, heeft hij ons hart niet. Het kan. Laten we eens in die spiegel kijken, heel eerlijk, u, jij en ik. Herodes, hij stuurt Jezus weg, hij lacht. Hij stopt niet de weg van naar het kruis. Hij spreekt hem niet vrij. Hij bespot hem. Zie hem dan eens gaan, de Heer Jezus. Daar gaat hij dan. Bespot door Pilatus, bespot door Herodes. Vijandschap. Later in Handelingen 4 komt dat terug. Een citaat uit Psalm 2. Pilatus en Herodes samen tegen Jezus, tegen God, tegen zijn gezalfde. Maar daar gaat de Heer Jezus. Hij gaat op weg naar de dood, op weg naar het kruis, waar hij zal hangen. Hij zal opstaan, ten hemel varen en terugkomen. Zie hem gaan. Herodes staat hem uit te lachen, na te wijzen. Jezus op weg naar de dood, maar tegelijkertijd is Herodes ook op weg naar de dood. En hij zal staan tegenover de Zoon des Mensen, tegenover deze Jezus. Ze zullen opnieuw tegenover elkaar staan. De Zoon des Mensen, de Zoon van God. Ieder uur, iedere stap brengt ons nader bij de grens van leven en van dood. Sinds de kerkdienst begon zijn we een uur verder bijna. En dus een uur dichter bij de grens van leven en van dood. Iedere stap die we doen brengt ons dichterbij. En de vraag is dan, is uw paspoort getekend? Ieder uur, iedere stap, heden. We weten niet of we nog een keer onder het evangelie zullen zitten. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet en laat u leiden. Hij is de koning. Oh, hij wordt hier bespot als de koning. Hij krijgt een sierlijk gewaad om. En verklaarders zijn het er niet over eens of dat een wit gewaad is, wat ook van onschuld getuigt. Een prinselijk gewaad, of dat een koninklijk gewaad is, wat meer rood heeft. Waar ze het gewaad vandaan halen, weten we niet. Misschien uit de garderobe van Herodes, wie zal het zeggen. Maar ze doen het hem aan als spot. Maar in die spot, kijk daar eens doorheen, zit toch de werkelijkheid. Zij zeggen, u zegt dat u koning bent, we zullen u koning maken. Maar hij is de koning. In al die leidersgeschiedenissen kunnen we soms wel eens denken, waar is God? Dan zie je hier de koning gaan. Hij gaat niet omdat hij een slachtoffer is, maar omdat hij de middelaar is. Niet omdat hij een martelaar is, maar omdat hij zichzelf geeft. Is dat mijn koning? Is dat de wens van de Vader? Is dat zijn kroning? Als hij daar staat en het geloof zegt ja, hij is mijn koning. Juist zo. En hoe past het dan ons om hem te voet te vallen? Eens te meer, als we luisteren naar het derde punt, dat hij zwijgt voor Herodes. Derde punt, zwijgend. Hij zwijgt dus voor Herodes. Hij zwijgt ook ten opzichte van de felle beschuldigers, de heftige beschuldigers die er staan, die overpriesters en schriftgeleerden, die allemaal wijzen naar hem. En ze zijn allemaal met hun vinger naar de Heer Jezus, jongens en meisjes. Ze zeggen, hij moet weg, hij moet sterven, hij dit, hij dat. Ze staan ze, woedend staan ze daar, beschuldigen hem fel. Ze zijn zeker bang dat Herodes hem vrij wil laten. Ze doen er nog een schepje bovenop, ze beschuldigen hem heftig. En zo staan ze daar, onophoudelijk. En Jezus, hij zwijgt. Hoe waar is wat Petrus later zegt, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold, die toen hij leed niet dreigde. Het is waar, Herodes zal straks voor hem staan, maar de Heer Jezus heeft niet gezegd, mannetje Herodes, straks zijn de rollen omgedraaid. Hè? Ik krijg je nog, dat heeft Jezus niet gezegd, hè? Hij zweeg. Waarom zweeg hij? Nou, en het tweede punt horen we daar al van. Hè? Herodes zoekt Jezus niet werkelijk, maar je zou kunnen zeggen, hij is net door Pilatus onschuldig verklaard, dus waarom zou hij nog iets zeggen? En het is toch ook zinloos en heel moeilijk om je te verdedigen tegen valse beschuldigingen, is allemaal waar, maar we moeten toch meer zeggen en verder terug naar Jesaja 53. Vers 6 en 7. Wij dwaalden alles als schapen. Wij keerden ons en ieder naar zijn weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerder, zo deed hij zijn mond niet open. Over wie gaat dit hier? Over Jezus, hè? Later als die kamerling naar Jeruzalem gaat, niet in de tempel mag, een rol van Jesaja koopt, op de terugweg gaat, Filippus wordt daarheen gestuurd en Filippus vraagt, begrijpt u wat u leest? Dan gaat het exact over deze tekst. En die man zegt, hoe zou ik dat kunnen begrijpen? Filippus komt bij hem op de wagen. En waar Jezus zweeg, opent Filippus zijn mond en verkondigt hem Jezus. Het gaat hier over Jezus. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Zo gewillig. Dit is de weg die jij moet gaan om zaligmaker te zijn. Dit is de weg die jij wil gaan om zaligmaker te zijn. Hij is de koning. Hij zwijgt. Oh ja, de Heer Jezus heeft ook gesproken trouwens, hè, tijdens zijn proces. Voor Pilatus en voor de Joodse leiders wel. Hij sprak op het moment dat hij de waarheid getuigenis moest geven. Als het ging over hemzelf. Wie bent u? Bent u de Christus? Bent u de koning? Dan sprak hij. Maar op het moment dat hij vals beschuldigd werd, zweeg hij. Wij zouden dat tussen haakjes andersom doen, hè? Wij zouden die valse beschuldigers zeggen, en dit klopt niet, en zus niet, en daar niet. En we zouden zeggen tegen de Heer Jezus, Heer Jezus, als ze nou vragen of u de Christus bent, kunt u beter uw mond houden, hè? Kunt u beter niet zeggen als u de koning bent. Het valt niet zo goed, het komt niet zo goed uit, dat accepteren ze niet, dat begrijpen ze niet. Kunt u beter zwijgen, hè? Maar Jezus doet het precies andersom. Op het moment dat het om waarheid gaat, spreekt hij. En op het moment dat hij vals beschuldigd wordt, zwijgt hij. Want hij moet deze weg en wil deze weg gaan. Hij zwijgt.
Voor wie doet hij dat? Hij staat daar niet voor zichzelf, hè, de Heer Jezus. Hij heeft geen zonde. Niks verkeerds gedacht, zelfs nooit. Waarom zwijgt Jezus hier? Dat doet hij voor mensen, voor zondaren. Die voor Gods aangezicht, als ze voor God staan, moeten zwijgen. Op 1000 vragen geen antwoord. Zwijgen wil je zeggen dat je je schuldig erkent. Je kent dat, jongens en meisjes en jongeren. En als we al ouder geworden zijn, terugdenken misschien. Je kent dat wel als je af hebt gekeken. Moet je natuurlijk nooit doen, afkijken. Dat is geen goed idee. Het is stelen. Het mag ook niet. Maar stel je voor, je hebt het toch gedaan. En de meester of de juf heeft het gezien. Of de docent op het middelbaar onderwijs. En die zegt, jij hebt afgekeken. En zegt natuurlijk eerst, nee, echt niet. Echt niet waar, helemaal niet. Klopt niks van. Heb ik niet gedaan. Nou zegt die meester of juf, of zegt die docent, ik heb het zelf gezien. En bovendien, die zin die je daar schrijft, precies dezelfde fout als diegene die naast je zat. Exact hetzelfde, precies dezelfde woorden. Oké, denk je dan, nou ja, dat, wat moet je dan nog zeggen? Dan zeg je, nou, maar die voor mij deed het ook, hè? Heb ik ook gezien, die zat ook te kijken op het blaadje van diegene naast hem. Ja, zegt die docent, dat kan best wezen, maar nu gaat het over jou, hè? En uiteindelijk moet je zeggen, ja, het is waar. En dan moet je zwijgen, hè? Dat wil zeggen, al je uitvluchten zijn weg. Je hebt geen jamaas meer. Je bent er gloeiend bij. Je hebt niks meer te zeggen. Nou, dat eigenlijk, hè. Voor Gods aangezicht. Jij bent die zondaar, u bent die zondaar. En allemaal uitvlucht, hè. Ja, maar ik kan er toch ook niks aan doen. Ja, maar de omstandigheden waren nu eenmaal zo. Ja, maar er zijn andere mensen die zijn veel erger dan ik. Ik doe toch goed mijn best en ik ben trouw naar de kerk gegaan en. Kijk, als Paulus schrijft over er is niemand die goed doet, er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Dan schrijft hij nog even verder erover en dan concludeert hij, opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld voor God verdoemelijk zij, veroordelenswaardig is. Opdat alle mond gestopt worden. Dat betekent dus dat je jamaars verstommen weggaat. Sinclair Ferguson, de Schotse hoogleraar, zegt, een kenmerk van een christen is ook dat hij voor Gods aangezicht heeft leren zwijgen. Geen uitvluchten meer. Ik ben het, o Heere, die dit heb gedaan. Ik ben die zondaar. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Geen uitvluchten meer. Wat moest Jozua zeggen? In dat visioen, als hij voor de Heere staat en hij heeft vuile kleren aan. Nou, dat het hoge priesterlijk kleed van Jozua, de hoge priester, is smerig, is vies. En dat betekent hij is een zondaar. En dan komt de duivel aan die zegt, Heere God, deze man, deze hoge priester is een zondaar, die hoort niet bij u, die kan niet voor uw aangezicht zijn, die moet weg van u. Wat moet Jozua zeggen? Als hij kijkt naar beneden, zijn kleed is vies. Er is er maar één die spreken kan, dat is God. Die zegt, de Heere scheld u, gij Satan. En Jozua krijgt een nieuw kleed, een rein kleed. Wat moeten we zeggen voor Gods aangezicht? Als we denken aan zondag 23, dat ik tegen alle geboden van God zwaarlijk gezondigd heb en geen daarvan gehouden. En als we de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen en nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn. Want wat moeten we zeggen voor God? Als je in de kerk komt voor zijn aangezicht met een week achter je, wat moet je zeggen? Als je denkt aan wat je hebt gedacht en gezegd en gedaan, wat moet je zeggen voor God? Als je een hart hebt wat zo naar beneden haakt, wat moet je zeggen? Als je hem vergeet, als je hem voorbij leeft, wat moet je zeggen? Ja, wat? En daar spreekt Jezus. Jezus zwijgt hier. En daar spreekt hij. Voor allen die door hem tot God vluchten. Voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw. Daar spreekt hij. Vader, zie mijn handen, zie mijn offer, zie mijn wonden. Ik heb voor deze betaald. Hij spreekt. Omdat hij hier zwijgt. We gaan straks naar de preek zingen. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor alle die hem vrezen. De gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Zo ver het west verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft hij om onze ziel te troosten. Van ons de schuld en zonde weggedaan. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Zo groot is zijn gunst. En zo ver het west verwijderd is van het oosten. Zo ver. Moet je op een flat gaan staan. Of op een berg. En moet je naar het westen kijken. En naar het oosten. Hoe ver dat is. En hoe ver dat uit elkaar is. Zo ver weg. En ik hoorde dat eens een keer. Hè. Kijk eens als je dat visualiseert. Zo hoog zijn troon. Moog boven de aarde wezen. Een verticale lijn. Zo ver het westen is van het oosten. Een horizontale lijn. En wat ziet u nu? Verticaal en horizontaal. U ziet het kruis. Daar spreekt Jezus. Keer op keer. Als je als schuldige voor hem verschijnt. Iedere dag opnieuw. O God, wees mij de zondaar genadig. Omwille van zijn offer. Omdat zijn werk volkomen is. Hij alles heeft volbracht. Daar spreekt hij. En niet alleen als het gaat om vergeving van zonden. Maar ook als het gaat om iedere dag in het dagelijks leven. Ook dan hè, kan u wel zeggen, wat moeten we nog zeggen? Je kunt het als ambtsbroeders meemaken bij mensen thuis, maar ook in het persoonlijk leven. Wat moet je zeggen? In de nood van het leven. Soms kun je niet meer bidden. Roep anderen erbij, zegt Jacobus, om met je te bidden, dat is ook goed. Maar nog iets meer. Er is er één die bidt en spreekt aan de rechterhand van de Vader. Wij hebben een hoge priester, zegt Hebreeën 4, die in alle dingen verzocht is geweest. Hij kan medelijden met ons hebben, want hij deed dat zonder zonde. En zegt Hebreeën, als hij altijd leeft om voor ons te bidden, te spreken, te voorspreken. Het is goed om voor elkaar te bidden, maar de voorspreker zit daar aan de rechterhand van de Vader. Hij bidt voortdurend. En dan zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, is zo prachtig, hè? We hebben ook geen andere voorspreker nodig dan hij. Want hij is de Almachtige. Hij die daar zit aan de rechterhand van de Vader is de Machtige, die heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Al kunnen we soms zulke vragen hebben, niet weten hoe het verder moet. Het loopt hem toch niet uit de hand. Hij is de grote voorspreker die bidt zonder ophouden voor al de zijnen. En als hij het is die daar zit aan de rechterhand van de Vader en voorspreekt, voorbidt. Wie zal er dan eerder verhoord worden dan hij? Hij is de eigen Zoon van God. Hij, de eigen Zoon van God, is voorspreker. Hij zal zeker toch wel verhoord worden, jawel. En nog iets, hij die daar zit aan de rechterhand van de Vader, heeft zichzelf gegeven. Het Nederlands geloofsbelijdenis zegt, wie heeft ons, hè, als we in hem geborgen zijn, wie heeft ons meer lief dan hij die daar zit en die zijn leven gaf voor ons. Daar spreekt hij, de Heer Jezus Christus. Dat hij hier zweeg. Kijk nog eens. Naar Christus voor Herodes. Hij antwoordde hem niets. Opdat hij de voorspreker zou zijn. Zou je, als u nou buiten de Heer Jezus leeft. Jongeren, ouderen, wie we ook zijn. Zou je dan niet verlangen om deze Jezus te kennen en te dienen? Zoek hem. En Hij spreekt voortdurend en hij spreekt straks. Nee, nee, hij zal dan niet zeggen als we hem lief hebben gekregen. Hij zal dan niet zeggen, ga weg van mij in het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. Maar hij zal zeggen, komt in, gij gezegende van mijn vader, beërft het koninkrijk dat van voor u is weggelegd van voor de grondlegging van de wereld. Woorden die hij spreekt, omdat hij hier voor Herodes zwijgt. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heilige en barmhartige Vader in de hemel, we zoeken opnieuw uw heilig aangezicht in het gebed. Om u te danken, Heere. Wat een wonderlijk evangelie. U Heer Jezus Christus die wegging. U, o Vader die uw Zoon gaf. We kunnen het nooit en nooit begrijpen. Het was uw barmhartigheid, uw liefde die u dreef. Om uzelf te geven voor zondaar, opdat u de voorspreker zou zijn, de verlosser in wie vergeving is. Heere, geef dat uw woord zullen meedragen in onze harten naar onze huizen. Dat ons niet los zal laten, voor het eerst of opnieuw aan uw voeten brengt. En ga dan zo met ons Heer ook het verdere van deze avond in. Bewaar ons, waar we ook heen gaan, wilt u ons beveiligen, veilig daar brengen waar we heen gaan. En met een ieder van ons zijn, heren, van jong tot oud, maar in het bijzonder ook met hen die alleen zijn en zich eenzaam ervaren kunnen. Wij zijn in het bijzonder wel nabij. Maar zie op ons neer in genade, heren. Dat uw naam verheerlijkt wordt. Hoor ons zo in de vergeving van al onze zonden. Want eer zij de heerlijkheid van u,
Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals het was in het begin, zo zij het ook thans, vandaag en voor immer, voor altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Psalm 41, vers 6 en 7. Psalm 41, vers 6. Ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan. Vers 7. Looft Israëls God, roept door al eeuwigheden des Heren grootheid uit. Psalm 41, vers 6 en vers 7. Verhef dan uw harten tot God, gaat in vrede met u dragende de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. God zegen.